Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, mag ik u nu groeten, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Het loflied voor vanochtend is Psalm 111, vers 1, 2 en 3. Psalm 111, vers 1, 2 en 3, dat is de psalm waarmee we onze God eren, loven, prijzen en aanbidden. We gaan nu luisteren naar de 10 geboden uit Deuteronomium 5 en de samenvatting daarvan uit Deuteronomium 6. En daarna zingen we met elkaar uit de 10 geboden, de berijmde 10 geboden, de versen 1 en 9. Dus de berijmde 10 geboden, het eerste en het negende couplet naar de 10 woorden. En die 10 woorden die komen twee keer aan de orde. eerst één keer in heel eenvoudige woorden voor de kinderen. Speciaal voor de kinderen de 10 geboden, zodat jullie ze daarna ook nog wat beter kunnen volgen, ook als ze uit de grote Bijbel worden voorgelezen. Dient één God en anders geen. Niet van hout en niet van steen. Gods naam is heel speciaal. Van alle dagen is de zondag het heiligst van allemaal. Let op dat je van je ouders houdt. Iemand doden of pijn doen, dat is heel stout. Je moet trouw blijven aan elkaar. Stelen is verboden, dat voelt zo naar. Lieg over niets. En wees niet jaloers op iemands speelgoed, talent of fiets. En dan spreekt de Heere God vanaf boven de berg, vanuit het midden van het vuur, wat duidt op de heiligheid van onze God. En dan zegt de Heere God: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult er voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Nou, de samenvatting van Mozes in hoofdstuk 6, luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één of is uniek. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. U moet ze ook uw kinderen inprenten en er ook over spreken. Als u in uw huis zit en als u op de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Tot zover de wet van onze God. Zullen we eerst met elkaar bidden? Heren, dank u wel dat wij ook op deze zondag bij elkaar mogen zijn. Ja, we zijn uit eigen beweging gekomen, maar wij belijden dat u er uiteindelijk achter zit als de God die roept. En die ook in ons die overtuiging gaf dat we moesten gaan. Op deze dag waarop we uw opstanding mogen gedenken. Ja, dank u wel dat u ons opwekt om te gaan in het spoor van uw geboden. Oud en jong. Heren, daarin zien we uw goedheid. Dat u ons in dit leven niet aan ons lot overlaat, want dan zouden we er echter een zootje van maken. Maar dat u ons van die goede geboden geeft. Waardoor we ons leven kunnen inrichten, gericht op u en tot heil van onze naasten. Help ons daarbij, ook in de week die komt. Maar zo'n moment, zondagochtend, als we uw geboden horen en ze tot ons laten doordringen, dan worden we ook klein. Want uw geboden zijn zo goed. En u, Heere God, u bent zo volmaakt. En u roept ons ook op om net als u zelf volmaakt te zijn als uw kinderen. Maar dat doel, we haalden het niet in de week die achter ons lag. En daarom wijst die wet ons niet alleen de weg, maar wij worden ook aangewezen als schuldige zondaren. En heel eerlijk willen wij u dat belijden, juist omdat we weten dat als we onze zonden belijden, dat u dan getrouw en rechtvaardig bent om ons de zonde te vergeven. En zo durven we niet eerder tot u te komen en u van alles te vragen, dan nadat we onze zonden eerlijk hebben beleden. En u ook te bidden of u in ons hart tranen van berouw wil geven. Zodat we zien wat we doen als we van uw heilspoor afgaan. En maak ons zo verlangend naar uw vergeving, naar uw genade. Ja, dank u wel dat we daar ook vanochtend over mogen horen vanuit Psalm 111. Wij bidden u, geef een open hart voor het evangelie wat zo dadelijk verkondigd gaat worden. Heren, dat we het niet alleen zouden horen, maar dat het ook zal zakken in onze ziel. Opdat dat kracht doet. Heren, we gaan uit de schriften lezen, maar we hebben uw Heilige Geest zo nodig. Kom. We hebben het niet verdiend. Maar u, Heere Jezus Christus, u bent toch juist gekomen naar een verloren wereld, om die te redden. En dat is het evangelie wat ook vandaag de wereld over mag. Win ook ons vanochtend daarvoor in. Voor het eerst of opnieuw. Elke keer weer is het nodig om ervoor ingewonnen te worden, om voor u op de knieën te gaan en u te aanbidden als de God van heil, die God van volkomen verlossing. Laat dat de uitkomst zijn van deze dienst. Ja, dat is wat we u bidden, wat we u smeken, wat we als een bedelaar neerleggen voor u het troon. En wij weten dat u gul bent in het verhoren. Royaal bent in uw genade. Wees zo ook vanochtend aanwezig. Hoor zo ons gebed door Jezus Christus, onze Here. Amen. We lezen met elkaar uit het boek der Psalmen, Psalm 111. En ik weet niet hoe het bij u is opgemaakt in uw Bijbel, maar in deze Bijbel die hier op de kansel ligt, zie ik in de rechterkantlijn het Hebreeuwse alfabet staan. Heeft u dat ook staan, dat bij elke regel het Hebreeuwse alfabet staat? Hè? De Alef, de Beet, de Gimel, de Dalet. Hè? Dus bij elke nieuwe regel staat een letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat betekent dat het eerste woordje daarmee begint. Het eerste woordje van die, van deze zin. Dat hij begint met, ik zal de Heere loven, dat het eerste woordje van die zin begint dan met dat letter van het Hebreeuwse alfabet. En zo door, een prachtige kunstgreep, zo zeggen de uitleggers. Dat je aan de ene kant wil zeggen wat je wil zeggen, en je toch moet houden aan het Hebreeuwse ABC. Nou, laten we die psalm met elkaar lezen. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot, en zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijke bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Tot zover de lezing van Psalm 111. Het gaat vanochtend over het loven en het prijzen van de Heere God. En heel kort voor de kinderen, zodat jullie de preek ook zo duidelijk beter kunnen begrijpen. Het loven en het prijzen van de Heere God. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik zou zeggen, denk eens aan je vader. En dan ga ik ervan uit dat je nog een vader hebt en dat je een goede vader hebt. Dat is niet altijd zo. Meestal wel, ik hoop het wel. Dan ga ik ervan uit dat je een goede vader hebt. Kijk eens naar je vader. Dat is toch de allerliefste. Dat is toch de allersterkste. Dat is toch de allerbeste. Nou, zo is het eigenlijk ook met de Heere God. Als je hem looft en prijst, dan kijk je naar de Heere God en dan denk je, u bent de allerbeste, de allerliefste, de allersterkste, de allergrootste. Heere God, wat ben ik van u onder de indruk. Voor u kniel ik neer en u wil ik dienen. Nou, dat is het loven en het prijzen van de Heere God. En daar gaan we met elkaar ook over nadenken. Maar u gaat eerst uw gaven geven, gemeente, voor de doelen die zijn afgekondigd. Of nee, die moet ik afkondigen, denk ik. De eerste collecte is voor Epafras. Nou, een keurige omschrijving op uw nieuwsbrief, zodat u aangespoord bent om veel te geven. Tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. Natuurlijk ook altijd geld nodig om alles hier draaiende te houden, om de lofzang gaande te houden. Dat is ook van harte aanbevolen. En bij de uitgang is er een collecte die bestemd is voor het kerkgebouw. Nou, jullie zitten al middels een tijdje in het kerkgebouw, maar het moet natuurlijk ook nog wel worden afbetaald. De Heere God zegen u in het geven van uw gaven. Geef met een blijmoedig hart voor de dienst van de Heere God. Nadat we geofferd hebben, zingen we met elkaar opnieuw uit Psalm 111. En we zingen dan de coupletten 4, 5 en 6, zodat we de psalm hebben uitgezongen voordat we over die psalm kunnen gaan nadenken. Dus Psalm 111, vers 4, 5 en 6, dat zingen we als inleiding op de verkondiging nadat er is gecollecteerd. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Psalm 103, de coupletten 4 en 9. Dus Psalm 103, vers 4 en 9, zonder nadere aankondiging naar de preek. En de tekst voor de verkondiging is Psalm 111. Gemeente, geroepen door Jezus Christus, Psalm 111 is een lofpsalm. Nou, dat is niet zo heel moeilijk om dat eruit te halen. Hè? De psalm begint in vers 1 met het woordje Halleluja. En dat betekent prijs de Heere. Nou, dat doet me denken aan kerkdiensten die ik wel meemaakte in het buitenland. Afrika. De voorgangers daar die hadden de gewoonte om hun preek te doorspekken met het woordje Halleluja. En regelmatig vroegen ze de gemeente dan ook om instemming. Nou, op zo'n moment klonk dat Halleluja net even iets anders. Dan klonk het meer als een vraag. Halleluja? Prijzen jullie ook de Heer? Nou, en de voorganger die ging dan echt niet verder voordat de gemeente ook daadwerkelijk had geantwoord. Halleluja, de naam des Heeren zij geprezen. Nou, deze vraag om instemming vinden we dus ook in Psalm 111. Hè, alleen al door dat woordje halleluja, prijs de Heer, hè, dat functioneert hier eigenlijk als een oproep van de dichter om in te stemmen met die lofprijzing van God. We weten niet met zekerheid waar deze oproep heeft geklonken. Maar een goede mogelijkheid is natuurlijk het tempelplein. Hè, de plaats waar Gods gemeente samenkwam. En in gedachten zien we het zo voor ons. Eén van de gelovigen daar op dat tempelplein begint te zingen. Hij kan zich niet meer inhouden. Zo vol is hij van die heerlijke dienst van de Heere God. En spontaan heeft hij de lofzang aan. Eerst alleen, maar al snel zingen er ook anderen mee. Het wordt een kring van oprechten, zegt Psalm 111, die de naam van de Heere groot maken. Ze lof bezingen. En nu weet ik niet wat er omgaat in uw hart. Maar er zullen er vast zijn, ook vanochtend, die het herkennen. Ze zien zich al staan bij die kring van zangers. U weet zich gedrongen om mee te zingen. U verlangt ernaar om de Heere God te loven en te prijzen. Niet iedereen zal het herkennen. Die roep om de Heere God te loven en te prijzen, het kan ook vervreemding oproepen. Want waarom zou ik de Heere God moeten loven en prijzen? Als ik bedenk wat ik in de afgelopen tijd voor mijn kiezen heb gekregen, dan zie ik helemaal geen aanleiding om de Heere God groot te maken. Lukt me niet. Ik kan het niet. En als ik het zou doen, dan zou ik niet oprecht zijn. Want op halfslachtige godloven zit God toch niet te wachten? Nee, dat is waar. We lezen in vers 1, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Dus dat is lofprijzing waar heel je wezen bij betrokken is. Een en al overgave aan de God die je bewondert en die je aanbidt. Ik kan het niet opbrengen. Wat is de Bijbel dan eigenlijk een geweldig boek? Hè? Het gaat in op onze vragen. Sommigen zijn dat u zich afvraagt, ja waarom zou ik de Heere God moeten loven en prijzen? De psalm geeft een antwoord. Ondanks alles is er genoeg reden om de Heere God te loven en te prijzen, want de werken van de Heere zijn groot. Vers 2. Broeders en zusters, wij hebben een God die grote dingen heeft gedaan. En daarom zullen we toch juichen. Daarom kunnen we ondanks alles toch de lofzang aanheffen. U zegt, ja maar welke wonderen heeft de Heere God dan gedaan? Geeft Psalm 111 daar ook een concreet antwoord op? Kijk, dat die psalm vol staat met grote woorden. Nou, daar zijn we inmiddels al wel achter. Maar raken deze woorden ook de concrete geschiedenis van ons mensen? Gelukkig wel, in de versen 5 tot en met 8 worden drie grote daden van God genoemd. Zullen we ze één voor één kort langslopen? Die eerste grote daad van God die staat in vers 5. Hij heeft voedsel gegeven voor wie hem vrezen. Uitleggers zeggen dat is een verwijzing naar de reis die Israël maakt door de woestijn. De reis. God heeft hen toen gevoed met brood uit de hemel. Wat moet dat bijzonder zijn geweest? Hè? Je doet ochtends je tent open. En je slaat het tentdoek terug. En rond de tent. Het is bedekt met een laagje. Een wit laagje manna. Een laagje van die luchtige korrels. Hè? Je kunt ze eten. Ze smaken overheerlijk. Een beetje naar honing. En er is genoeg voor iedereen. Moet dat bijzonder zijn geweest. Een tweede concrete daad van God. Vers 6. God gaf zijn volk een eigen land om in te wonen. Het land Kanaan. Ja, van zo'n land hadden ze natuurlijk wel gedroomd. En toen ze slaaf waren in Egypte. Toen ze moesten zwerven door de woestijn. En nu, die droom is ook werkelijkheid geworden. De verovering van het land is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar God gaf de overwinning. En nu mogen ze al jaren weer wonen. In dat land dat overvloeit van melk en honing. Even tussen haakjes, die verovering die moet eigenlijk wel wat toegelicht worden. Want wij denken, dat kan toch niet zomaar. Hè? Een ander volk verdrijven en het land voor jezelf inpikken. Nee, dat kan niet zomaar. Ja, maar in dit geval is het niet het hele verhaal. Want we lezen elders in de schrift dat de zonde van de Kanaanieten vol geworden was. God kon de gruwelen niet meer aanzien en toen heeft God zijn volk Israël gebruikt als een instrument om de Kanaanieten te straffen, te oordelen. Dus het is dus niet onrechtvaardig geweest dat God dit land aan zijn volk Israël weggaf als een erfenis. Nog een derde wonder. Het staat in vers 7 en 8. Het is een verwijzing naar het machtige gebeuren op de Sinaï. Waar we net ook bij hebben stilgestaan tijdens de lezing van de wet. Het staat er wat omvloerst, maar de dichter heeft het over Gods bevelen. De uitleggers die zijn het er unaniem over eens. Dat gaat over God die zijn volk regels gaf om naar te leven. Regels waarvan de dichter zegt, ze zijn heilig en goed. Is het nodig om dat ook vandaag de dag te benadrukken? Ik denk het wel. Velen van de christenen, ook in Nederland, ze zien de wetten van God toch nog vaak als een soort van last. Als een soort van beperking. Maar zo zijn ze niet bedoeld. De wetten van God, ze zijn heilzaam. De wetten van God, ze zijn als het goed is, het fundament onder een rechtvaardige wereld. De wetten van God, die maken een mens echt vrij. Gelukkig. Nou, als je dat gaat beseffen, dan ga je net als de orthodoxe Joden heden ten dagen de Heere God prijzen voor de wetgeving op de Sinaï. En zo is het toch ook met de andere wonderen die Psalm 111 noemt. Ze geven toch reden te over om de naam van God groot te maken. Brood uit de hemel. Een land om in te wonen. Regels die gelukkig maken. En uitleggers die wijzen erop dat de psalmist eigenlijk wil verwijzen naar alle reddende daden van God in de geschiedenis. Prachtig hè, om te zien dat de dichter daarom in vers 2 en 3 wat algemener inzet. De werken van de Heere, ze zijn groot. Wat hij ook doet, het is een en al majesteit en heerlijkheid. Zijn gerechtigheid houdt stand tot in eeuwigheid. En wat zou ik nu kunnen doen? Ik zou nu deze Bijbel kunnen pakken. Het Oude Testament kunnen gaan doornemen met u. Om al die reddende daden van God op te sommen. Maar ja, dat zijn er natuurlijk nogal wat. Dan zou ik daar de rest van de preek mee bezig zijn. Dan zou ik aan de rest van Psalm 111 niet toekomen. Dus dat gaan we niet doen. Misschien is het beter om vanochtend te focussen op die allergrootste daden van God. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En als we even dan die die drie daden van God door gaan trekken naar onze heiland Jezus Christus, dan kom ik ongeveer op het volgende uit. Jezus Christus, hij is gekomen uit de hemel om voor ons een brood te zijn dat eeuwig leven geeft. Hij is gekomen uit de hemel om ons dat nieuwe eeuwige koninkrijk als een erfenis te geven. Hij is gekomen uit de hemel om ons te leren dat de wetten van de Heere God niet zwaar zijn, geen last zijn, geen juk zijn. Nee, we mogen het van hem leren wat het is om nederig te zijn en zachtmoedig van hart. Maar ook als we het hebben over de machtige daden van de Heere God in Jezus Christus, ook dan is er zoveel te noemen. Moeilijk om een keus te maken. Laat ik het belangrijkste noemen. Het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. U zegt dat klinkt niet echt verrassend, want daar gaat het eigenlijk elke zondag over. Nou niet te snel, want als we de diepte van kruis en opstanding, als we die diepte echt zien, dan zien we ook dat we altijd reden hebben om de Heere God te loven en te prijzen. Want wij mensen, wij lagen verloren in zonde en schuld. Wij zaten verstrikt in de netten van de Satan. Ja, ondanks de vele mooie dingen in ons leven, is ons leven uiteindelijk niet meer dan moeite en verdriet. We kunnen het proberen te verbloemen, maar uiteindelijk loopt ons leven uit op de dood. Ja, toch? En nu die grootste daad van God. Hij heeft zijn zoon gegeven om de werken van de duivel teniet te doen. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend door zijn zoon te geven als dat volmaakte offerlam. Hij heeft de wereld leven gegeven. Ja, want iedereen die in hem gelooft, ja, dat is ook het evangelie wat vanochtend aan u verkondigd wordt. En ieder die in hem gelooft zal leven, eeuwig leven, in dat land van louter licht. En daarom, gemeente, is het vanochtend niet de hoogste tijd om eerlijk te worden voor de Heere God. Redding in Jezus Christus, is hij het daarom niet waard om geloofd, gedankt en geprezen te worden? Hij heeft in de geschiedenis grote dingen gedaan. En ja, daarom kunnen we toch niet anders dan juichen om zijn wonderen. En als we die wonderen op ons laten inwerken, wat we vanochtend proberen te doen, dan kan het ineens gebeuren dat je vol verbazing een vraag gaat stellen. Waarom doet God dit? Waarom bekommert God zich om zo'n dom slavenvolkje? En waarom zulke indrukwekkende daden voor zo'n volk zonder aanzien? Nou, volgens de psalmist heeft dit alles te maken met het verbond. Vers 5b. He, die wonderlijke daden van God, ze zijn allemaal terug te voeren op die wonderlijke verbondsbetrekking tussen de Heere God en zijn volk Israël. God heeft met zijn volk een verbond gesloten. En toen heeft hij het beloofd. Ik zal jullie zegenen. Ik zal voor jullie zorgen. Ik zal goede oogst geven op het land. En als er vijanden zijn, dan zal ik ze verjagen. En vanochtend mag er geen twijfel over bestaan. God is al deze belofte nagekomen. Alleen zijn volk heeft het verbond verbroken. Ze hielden de Sabbat niet in ere. Zo lezen we in de profeten. Ze bekommerden zich niet om de weduwen en de wezen. En ze knielden toch steeds maar weer voor de goden van de andere volken, de afgoden. Ze sloten toch verdragen met andere volken, alsof God niet machtig was om hen te verlossen. En opnieuw mag er geen twijfel over bestaan. Wat heeft God een geduld gehad met zijn volk? Alleen het heeft niet mogen baten. Het volk Israël bleef het verbond breken. Ja, en dan is het moment voor God gekomen om een punt te zetten. Kon het anders? Tegen deze ontrouw is toch niet op te boksen? En nu het grote wonder, God kan geen punt zetten. Hij kan zijn volk niet vergeten. Het spookt steeds maar door zijn hoofd. Hij kan er niet los van komen. En daarom lezen we die machtige woorden in vers 5b. We zeggen, pak uw pen en zet er een streepje onder. Hij gedenkt voor eeuwig zijn verbond. En het komt terug in vers 9b. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Kunt u het begrijpen? Deze trouw van de Heere God? Is iets waar je alleen maar van onder de indruk kan komen. Dit is goddelijke trouw. En pure zondaarsliefde. Ja, maar gaan we nu niet wat te snel, want hoe weten wij zo zeker dat wij heidenen mogen delen in die verbondstrouw van God? God sloot toch een verbond met Israël? Israël, ja, dat is het uitverkoren volk van God. Geldt die grondeloze liefde en oneindige trouw ook ons? En vrijmoedig mag ik antwoorden, ja. Ja, ook wij mogen delen in die verbondstrouw van Israëls God. Want al in de profetieën van Jeremia en Ezechiël wordt gesproken over een nieuw verbond. Een nieuw verbond voor Jood en heiden. Een verbond wat getekend is, gewaarmerkt is met het bloed van Gods eigen lieve Zoon. En het wonder voor ons, als wij heidenen ons toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus, als wij ons werpen in de armen van onze heiland, dan mogen we weten dat wij ook opgenomen zijn in dat nieuwe verbond. Broeders en zusters, wat vindt u van Psalm 111? Vindt u de inhoud eigenlijk niet heel bijzonder? En wij mogen als heidenen mogen wij terugkijken in de geschiedenis van Israël. We mogen meekijken. Ja, dan moeten we toch erkennen dat God grote dingen heeft gedaan. Ja, dan moeten we erkennen dat God wel heel trouw is aan zijn verbond. Ja, dan welt er toch als vanzelf een loflied op in je hart. He, geprezen zij de Heer. Die zijn verbond altijd indachtig is. Geprezen zij de Heer die zijn volk verlost en bewaart. Ja, en dan te bedenken dat Psalm 111 nog meer te zeggen heeft. Is die opgevallen? Dat de psalmist nog dieper graaft? Ja, Psalm 111 heeft het namelijk niet alleen over de grote daden van God. Over zijn verbondstrouw. Nee, de psalmist stoot ook door naar Gods diepste wezen. Naar Gods karakter. Vers 4b, de Heere is genadig en barmhartig. Vers 9c, de Heere is heilig en ontzagwekkend. En de uitleggers die wijzen er dan op dat de psalmist deze eigenschappen niet voor niets noemt op deze plek in de psalm. Hij noemt twee eigenschappen in vers 4b. En voordat hij die drie wonderlijke daden van God uit de doeken gaat doen. En vervolgens noemt hij opnieuw twee eigenschappen in vers 9c. Daarmee sluit hij de beschrijving van Gods grote daden af. Dus de schets van Gods grote daden, die drie grote daden, die staat als het ware ingeklemd tussen twee klaroenstoten. Waarmee Gods karakter wordt beschreven. En nogmaals, de plek in die psalm is niet toevallig. De psalmist wil daarmee duidelijk maken. Dat de wonderlijke daden van de Heere God alles te maken hebben met zijn karakter. De psalmist wil duidelijk maken dat Gods grote daden, dat die voortkomen uit Gods diepste wezen. Ja. Als we de psalm zo doorlezen, dan wordt de psalm nog rijker. Nog dieper, nog voller, nog completer. En de Heere is groot. Tot in de diepste nerven van zijn wezen. Hij is een en al majesteit en heerlijkheid. Hij is rechtvaardig, genadig, betrouwbaar, standvastig, oprecht, heilig, ontzagwekkend. Ja, zo mag vanochtend ook in ons midden de naam van Yahweh schitteren. Hey, wat is hij? Groot, machtig, liefdevol. Zo'n God, dat durf ik wel te zeggen. Zo'n God is nergens anders te vinden. Ja, zo'n God willen we toch allemaal wel prijzen? Zo'n God willen we toch allemaal wel groot maken? Daar kan niemand van ons vanochtend toch onderuit. U zegt, ik kan het niet opbrengen. Want alles in mijn leven zit tegen. Op mijn werk ben ik door anderen beschadigd. Mijn gezondheid laat al jaren te wensen over. En pas zei mijn dochter glashard tegen me dat het geloof haar niets meer deed. Niets meer doet. Ja, en van mijn man ontvang ik geen enkele steun. God houdt zich doof voor mijn smeekgebeden. Hoe kan ik de Heere God dan prijzen? Moet het zwaar voor u zijn. Wat een tegenslagen in uw leven. En toch geloof ik dat u toch de Heere God kan prijzen. Want te midden van de tegenslagen van het leven blijven de grote daden van God staan. Hij heeft mij gered. Hij heeft zijn zoon ook voor mij overgegeven in de dood. Hij heeft ook voor mij die ene rechtvaardige, Jezus Christus, opgewekt in een eeuwige leven. En ook ik, zowel in hem, mogen opstaan in dat nieuwe onvergankelijke leven. Ja, en in dit tranendal word ik bijgestaan door de Heilige Geest. Tot het moment gekomen is dat God alle tranen van mijn ogen zal afwissen. En dat is dus het geheim van de lofprijzing. Hè? Te midden van al die golven van tegenslag die over je leven gaan. Blijven die grote daden van God onwrikbaar staan. Gemeente, daar mag u zich aan vastklampen, ook vanochtend. En roep het maar uit met de apostel Paulus. Niets kan mij scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus. Zing het maar mee met de dichter van Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar ik zeg er wel gelijk bij. Wij moeten die grote daden van God, die troost geven, wel onderzoeken. En daarom zegt de psalmist in vers 2. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. We moeten er wel acht op staan. We moeten er wel aandacht aan besteden. U moet er wel de tijd voor nemen om over die wonderlijke daden van God te mediteren. Erover te mijmeren. Zodat die wonderlijke daden van God ook kunnen zakken in uw ziel. En er hun werk kunnen doen. Maar als u dat niet doet, dan zult u nooit toekomen aan gefundeerde lofprijzing. Zult u altijd blijven afknappen op de teleurstellingen in uw leven. Is het dan eigenlijk niet heel bijzonder dat God zelf het initiatief neemt om ons te richten op zijn grote daden? Hij zegt niet alleen tegen ons, nou dit zijn mijn grote daden en ja, misschien kun je er eens aan terugdenken. Nee, God zelf richt ons op zijn eigen grote daden. Want we lezen in vers 4, hij heeft zijn wonderen in gedachtenis geroepen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht. God heeft feesten laten instellen, bijvoorbeeld het paasfeest. Waar zijn volk als het ware gedwongen wordt om terug te denken aan die machtige daden van bevrijding en verlossing uit de slavernij. En zo sticht God voor zijn wonderen een gedachtenis. Ik zeg, trek de lijn
vanochtend maar door.
God heeft ons de zondag gegeven. Het dag waarop wij zijn grote daden mogen gedenken. In het bijzonder die heerlijke verrijzenis van zijn zoon Jezus Christus uit de dood. Heerlijk toch, een zondag? Zo'n dag waarop God zelf zegt, sta stil, let op, luister, laat het tot je doordringen. Mag het avondmaal vieren. Gedenk en geloof. Dat ik mijn lichaam ook voor jou heb laten verbreken. Gedenk en geloof dat die toekomst, waarvan je soms denkt, wanneer komt die toekomst nou? Zal die ooit wel komen? Gedenk en geloof dat mijn toekomst aanstaande is. Prijs daarom mijn naam. Hoe werkt dat praktisch, de Heer God loven en prijzen? De psalm geeft een mooi antwoord. Beetje simpel misschien. Maar in vers 1 lezen we, ik zal de Heer loven in de kring van de oprechten. In hun vergadering. Dus hoe doe je dat, de Heer God loven en prijzen, nou elkaar opzoeken? Als broeders en zusters. En met elkaar psalmen zingen. Lofzangen en geestelijke liederen. Om zo samen de naam van de Heer groot te maken. Nou, heel praktisch betekent dat, kom naar de kerk. Want hier in de kerk houden we de lofzang gaande. Betekent ook, ligt nu misschien een beetje stil. Zo in de zomer, maar ook in de winter als u door de week bij elkaar komt. Voor wat voor activiteit, hou de zangbundel niet dicht. Maar roem in die grote daden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ook in de gezinnen, kerkjes in de kerk worden ze wel genoemd. Hoe goed zou het zijn om ook in de gezinnen te zingen? Bijvoorbeeld ter afsluiting van een van de maaltijden. En ik zeg niet dat het eenvoudig is. Helemaal niet als uw kinderen de tienerleeftijd hebben bereikt. Dan is het soms ook gewoon goed om dat een tijdje op te schotten. Maar juist de gezinnen met jonge kinderen. Met vallen en opstaan. Zing dagelijks met uw kinderen. Niet eenvoudig en toch leg ik het in uw midden neer. Zou het niet goed zijn om in de huiskamer, in de eetkeuken wat vaker de lofzang te zingen? Heeft de Heere God er dan geen recht op, zou ik zeggen? En dat hij het alleen heeft, is dat ook niet een getuigenis naar uw kinderen? En samen zingen, dat versterkt toch ook de onderlinge geestelijke band? En die lofzang, dat werkt toch ook na de maaltijd nog positief door? Ik vertelde net aan de broeders al, mijn vakantie zit erop. En zo'n vakantie, nou, iets intensiever dan anders opgetrokken met mijn zoontje, ons zoontje Jefta. En dan denk je, ik dacht dat het zo'n makkelijk jongetje was, maar toch ook nog best een beetje driftig af en toe. Ja, dat is natuurlijk een spiegel die je eigen kindje voorhoudt. Hè? Want dat driftige, dat heeft ze niet van Laurina, maar van mij. Ja, hoe snel reageren wij mensen niet driftig? Geïrriteerd, kortaf. Of wat dan ook maar. Negatief, veroordelend. Ja? En nu even terug naar die lofzang. Als wij de lofzang hebben gezongen, dan zijn wij even geweest voor de troon van God. Als het goed is, zijn we dan gevuld met goddelijke liefde. En goddelijke kracht. Ja, dan ga je anders reageren? Dat kan toch niet anders? Dan werkt de lofzang positief door. Dus de Heer heeft recht op de lofzang, dat is het eerste. Het is een getuigenis richting uw kinderen. Het versterkt de onderlinge geestelijke band, maar het mag ook positief doorwerken na de maaltijd. Daarom, hoe goed is het om in de kerk, op de kringen, in de gezinnen samen te zingen, om zo samen de Heer te prijzen. Misschien vindt u het een beetje gek om te horen, maar in mijn eigen stille tijd zing ik ook. Maar als ik de psalm goed begrijp, dan is samen zingen beter. Niet voor niets zegt psalm 111, ik zal de Heere loven in de kring van de oprechten. Nou, ik trek daar geen andere conclusie uit dan deze. Dat samen zingen heeft blijkbaar een meerwaarde. Is het herkenbaar voor u dat samen zingen een meerwaarde heeft? Ik denk het wel, toch? Als je samen zingt, dan voel je hoe de harten zich verenigen. Samen praten, nou dat Dat is niet altijd wat, hè? Soms kom je dan tegenover elkaar te staan, ook als gelovige in een gemeente, maar samen zingen, dan voel je hoe de harten zich verenigen. Dan voel je ook hoe de lofzang aan kracht wint. Dan is het niet meer 1 plus 1 plus 1, nee, dan vermenigvuldigt het zich. En dan worden we ook door anderen meegenomen, enthousiast gemaakt. Soms gewoon nodig. Enthousiast gemaakt worden door de anderen. Door uw medebroeders en zusters. Misschien heeft u dat ook wel eens, van die momenten dat u geen helder zicht hebt op de grote daden van God. Je bent in je geloof vastgelopen. Helemaal in deze tijd, waarin geloven in God allerminst vanzelfsprekend is. Dan kun je soms vertwijfeld vragen, waar bent u? Misschien wel in het gebed vastgelopen. Heer God, u heeft het toch beloofd? Maar waar is uw trouw? Waar is uw goedheid? En dan kunnen we in onze eigen stille tijd geen loflied over de lippen krijgen. Maar broeders en zusters, geen nood. Kom zondags naar de kerk. Uw medebroeders, uw medezusters, ze zingen het u voor. Dan zit je in de kerk. En je kunt geen loflied over je lippen krijgen. Maar vol verwondering hoort u uw medebroeders en zusters zingen dat God goed is. En met tranen in uw ogen, of misschien wel met tranen in uw hart, hoort u dat God in Christus redt uit alle nood. Ja, en dan kan het zomaar weer gebeuren dat de Heilige Geest uw lippen aanraakt en dat ook uw mond de lof des Heren weer gaat verkondigen. Gemeente, wij kunnen er vanochtend niet omheen. De Heere God is het zo waard om geloofd, gedankt en geprezen te worden. Hij heeft grote dingen gedaan. Hele grote dingen. Ik kan het niet in woorden uitdrukken, maar onze God, die is zo door en door betrouwbaar dat we altijd mogen schuilen onder de schaduw van zijn vleugels. En als we dat bedenken, dan gaan we ons verwonderen. Dan gaan we hem prijzen, die ons leven is. Maar meer, en dat is het staartje van de preek, wij gaan de Heere God dan ook vrezen. Zo zegt vers 10. Laatste vers. We krijgen een ontzag voor God. We gaan de Heere God erkennen als onze Heer en onze Koning. En we gaan zijn wetten ook eerbiedigen. En dat zal dan ook vervolgens weer zijn weerslag hebben op de manier waarop we in ons leven staan. Want als wij ontzag hebben voor de Heere God, dan groei je ook in levenswijsheid. Dan doorzie je het leven meer. Dan besef je ook meer vanuit het ontzag voor God waar het in het leven echt op aankomt. Welke keuzes je moet maken. Mooi is dat, hè? Als u de Heere God in uw leven toelaat, en met nadruk gezegd, dat moet ik er wel bij zeggen, niet aan de rand van uw leven, nee. Als u de Heere God toelaat in het centrum van uw bestaan, dan ga je God niet alleen prijzen, nee, dan krijg je ook ontzag voor de Heere God. Respect voor zijn wil. Ga hem ook gehoorzamen. Voelt u hoe dat aloude begrip vrezen des Heren werkt? Het ontzag voor de Heere God. Dat verticale. Dat gaat dan ook zijn doorwerking hebben in de horizontale. Het horizontale van uw leven. Echt een kruisverbinding. Gemeente, we moeten gaan afronden. Aan mij de taak om de preek samen te vatten. Niet eenvoudig vind ik, want in die psalm komt nogal wat langs. Als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik kiezen voor het woordje proeven. We hebben vanochtend iets geproefd van de heerlijkheid van onze God. Het is een God van wonderen, die trouw blijft tot in eeuwigheid. En deze God willen we vrezen, deze God willen we dienen. En voor deze God buigen we ons neer. En deze God geven we alle lof. En alle eer. Amen. Laten we danken en ook voorbeden doen. Heer, wij danken u dat u het zelf bent. Het zelf ook daartoe het initiatief genomen heeft. Om ons zo radicaal te richten op uw eigen grote daden. Op uw eeuwige verbondstrouw en uw karakter van heilige liefde. Wat een geheim, Heere, te midden van de tegenslagen u toch te loven en te prijzen, omdat uw liefde al onze nood overstijgt. En Heere, wij hoeven onze nood niet door te strepen, nee, dat niet. En daarom komen we ook met onze nood tot u. We bidden u voor broeder de Jong. Ja, wat een zorgen. En eens dat bericht van een ernstige ziekte. Sta hem en zijn vrouw bij. Wij bidden u om uw nabijheid, om alles wat nodig is. En u weet dat het beste. En zo leggen we hem in uw handen. U die een goede God bent. We bidden u ook voor Jurjen, Hielke, Marjolein Doorn en Linda Kramer die verhuisden. Heer, wij bidden u, die gaan verhuizen. Wij bidden u of u hen wil begeleiden, of u met hen mee wil gaan als een gids, of u hen in alles wil ondersteunen. En dat ook ja, in de Ooievaarstraat, dat daar de lofzang gaande gehouden mag worden. De lof aan u die in alle nood een God is van heil en volkomen verlossing. We bidden u voor hen die werken onder gevangenen, Nederlandse gevangenen, wereldwijd, maar ook in Nederland. En die gevangen zitten, die misschien worstelen ook met de puinhoop van hun bestaan. Heer, wij bidden u om heling, om nieuw leven. En Heer, dat ook hen die geroepen zijn om ja, ondersteuning te geven. Te bidden, te lezen uit uw woord. Heer, geef hen uw wijsheid en de volheid van uw heilige geest. Waar ons een middel mogen zijn in uw hand om de gevangenen bij te staan. Heer, u heeft ons toch de opdracht gegeven om ook de gevangenen op te zoeken. Heer, zou u dan daartoe ook de collecte willen zegenen. Goede God, wij bidden u om geloof, hoop en liefde voor allen die u heeft uitgezonden naar moeilijke posten. Laat het ook voor hen gelden wat ze met tranen zaaien, dat ze dat met gejuich zullen mogen maaien. Heer, wij bidden u voor deze gemeente. Zou u groei willen geven in de breedte, maar ook in de diepte. Zegen predikant en kerkenraad. Geef ook de predikant samen met zijn gezin een goede vakantieperiode. Geef dat aan allen die van plan zijn om er een aantal dagen tussenuit te gaan of een aantal dagen rust te nemen. Heer, dat het ook niet alleen een afstand mag nemen van de normale werkzaamheden, maar dat het ook een tijd mag zijn waarin we uw daden overdenken. Uw daden onderzoeken, want hoe vaak schiet dat er niet bij in? We bekennen u dat, we belijden u dat. En we bidden u, help ons in ons leven om de juiste keuzes te maken, om een leven te leiden gericht op u. Want daar zijn we zelf ook zo goed mee af. Want u loven en prijzen. Dan mogen we ook weten dat u komt. Om ons te vullen met liefde en kracht. Want u troont op de lofzangen van Israël. En zo bidden we dat in deze gemeente de lofzang gaande gehouden mag worden. Tot eer van u en tot heil van de gemeente. Help ook de jonge gezinnen om daar ook vorm aan te geven. Een structuur, discipline, Heer, dat het alles een plek mag krijgen. U prijzen, u loven. Heer, het is hier nog zo onvolmaakt. Heer, wij spreken ons verlangen uit naar de dag dat we zullen opstaan in een eeuwig leven. Heer, ja, daar kunnen we warm van worden. Ja, daar gaat ons hart sneller van kloppen. Heer, daar hunkert onze ziel naar. om eenmaal te staan voor uw troon. Met die palmtakken in onze handen. Met die kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Om dat loflied aan te heffen. Om voor altijd zonder zonde gericht te zijn op uw eer en op uw glorie. Ja, om dat lied te zingen van Mozes en van het lam. Wat ziet ons hart daar naar uit? Maar heren, ook nu mogen wij al zingen. Want ook nu komt u al toe, alle lof. Eer, macht en kracht. En daarom, wij prijzen u die onze Vader bent. Wij prijzen u die onze Heere bent. Wij prijzen u die onze Trooster bent. Geprezen bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is Psalm 106, vers 3 en 26. Psalm 106, vers 3 en 26, dat is ons slotlied. Broeders en zusters, bewaar het woord. Wees niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader. Hou de lofzang gaande. Ga dan heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En u mag van hier gaan als een gezegend mens. En om dat te onderstrepen, mag ik u ook de zegen van God meegeven. Laten we onze harten biddend opheffen naar de hemel om die zegen ook te kunnen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader en ook de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, die zij en die blijven met u allen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.